Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Een nieuwe week met een nieuwe podcast. Vandaag ietsje later dan normaal, maar dat heeft ook te maken met het dagschema van onze gast van vandaag. Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. Mooi dat je er bent, Wouter. Jij zat in de rechtbank vandaag. Je was zelf niet de beklaagde. Nee. Maar je hebt geluisterd naar van alles en nog wat. Gaan we het zo uiteraard ook over hebben. Uiteraard zijn Stefan en Martin er ook. We beginnen zoals altijd met de stellingen, eens of oneens. Stelling voor jou, Wouter. Een gebrek aan ervaring, ook bij mijzelf, heeft deze club richting degradatie gebracht.
Oneens.
Wouter, ik heb op de verkeerde mensen vertrouwd.
Oneens.
Ook voor Wouter, ik vertrouw nog in mijzelf.
Eens.
Zullen we weggaan, Stefan?
Voor allemaal. Echt? Voor allemaal. Het laatste redmiddel voor FC Groningen is het per direct aanstellen van een nieuwe trainer.
Oneens.
Eens.
Eens.
En voor allemaal, dat is de wekelijkse stelling, want die komt nu al een week of zeven steeds maar weer terug. FC Groningen blijft erin.
Eens, mits.
Ja, ik heb eigenlijk tot vorige week gezegd, continu eens. Maar na gisteren en na wat er ook op de andere velden is gebeurd, oneens.
Eens.
Nou is een aantal stellingen, kun je ook niet anders antwoorden. Kijk ik naar jou, Wouter. We gaan uitgebreid over deze stellingen het ook hebben natuurlijk. Eerst even jouw dag van vandaag. Je kwam uit de rechtbank omdat de veldbestormer vandaag terecht stond voor de politierechter. Hoe was dat?
Ja, vervelend uiteraard. Want in een rechtbank zitten is volgens mij nooit leuk. Ik vond wel dat wij ons gezicht moesten laten zien. Omdat wij waren geen benadeelde partijen. Dat was alleen de politie. Maar we hebben wel. Een steward heeft aangifte gedaan. En natuurlijk heel veel supporters hebben heel veel last gehad van die dag en van die actie. Dus was het goed om daar in ieder geval te zijn, ook voor hen, om het verhaal te horen. En daarom waren wij daar.
Ja, maar dan, eigenlijk ben je dan dus ook wel een benadeelde partij, toch?
Ja, uiteindelijk wel.
Het gebeurt in jouw huis?
Maar daar ging dat niet over. Want dit ging uiteindelijk over de bedreiging van de steward en het feit dat hij zijn politiecel niet zo netjes had achtergelaten.
Ja, wil jij daar wat over vertellen?
Nee, dat hoeft niet.
Stefan?
Nou ja, ik begreep dat hij met poep op de muur heeft geschreven. Z-site.
Ja, dat. Ja. Dan ben je een hele grote fan. Of ja, wat zegt dat dan?
Maar als je zulke dingen doet, dan houdt het toch op. Ja.
Het zegt denk ik wel iets over de toestand waar de desbetreffende persoon toen in zat.
Ja, ja. Hoe gaat het nu verder? Want er is de rechter heeft een uitspraak gedaan.
Ja.
Wat voor uitspraak is dat?
Die persoon die krijgt een taakstraf. En uiteindelijk, vanuit ons is het zo dat je wordt doorgemeld naar de KNVB. Hè? Dus ze hebben voorlopig stadionverbod. En wij hebben dan de informatie nodig vanuit de KNVB om uiteindelijk ook onze strafmaat te gaan bepalen.
Ja.
Nou had je die supporter van PSV, hè? Die heeft een stadionverbod van hoeveel jaar nog maar gekregen?
Ja, over de 40 jaar.
Is zoiets voor jullie ook een optie? Hoe werkt dat?
Ja, je zou kunnen. Je moet dan goed kijken uiteindelijk naar het hele dossier. Hè? Dus er zijn allerlei dingen die meespelen daarin. Hè? Die persoon van PSV had bijvoorbeeld al een stadionverbod. Ja. En die is daarmee binnengekomen. Nou, dat telt weer. En je gaat kijken naar het verleden. En nogmaals, daar is de KNVB de expert in. Die komen met een advies naar ons. Wij kunnen dat overnemen. Wij zouden lokaal af kunnen wijken, zelfs nog als we dat zouden willen. En ja, dat is nu nog te vroeg, omdat wij de informatie nog niet hebben ontvangen.
Maar in principe, je hoeft je dus niet aan het advies van de KNVB te houden. Zou je kunnen zeggen als club, wij leggen hem een stadionverbod van 20 jaar op. Bij wijze van spreken.
Ja, even afhankelijk van wat het advies is, dat zou kunnen. Alleen wij hebben wel, wij houden normaal gesproken de KNVB-maat aan. Omdat dat ook zorgt voor een standaard. Hè? Want anders wordt het elk dossier. En we hebben er de afgelopen 20 jaar best wel veel gehad. Bij FC Groningen wordt alles arbitrair. Alleen het zou kunnen, inderdaad. Ja. Ja.
Dan ben je eigenlijk ook een soort rechter.
Ja, als het dat gaat over stadionverboden, inderdaad wel. Ja,
ja, maar je bepaalt in principe, denk ik, als club, ja, wie er bij jou in huis komt natuurlijk.
Ja, ja.
Bij jou ben ik al lang niet meer welkom, Nivino.
Nee, maar dat was vanaf het begin al niet.
Okay.
Hoe veel stadionverboden zijn er dit seizoen eigenlijk al uitgedeeld door jullie?
Dat durf ik niet te zeggen.
Ja, omdat je het niet meer bij kan houden? Of...
Nee. Okay. Nee. Uiteindelijk, ik verwacht dat het er iets meer zijn dan gemiddeld. Maar elk jaar hebben wij helaas nog steeds voldoende stadionverboden.
Ja. Ja. Ja, dat was dus vanmiddag. Nu zit je hier, waar wij heel blij mee zijn, uiteraard. Wat doe je deze dagen allemaal om degradatie af te wenden?
Ja, nou, even los van gisteren denk ik dat je een hele korte nacht hebt. En dan je bent continu aan het malen hoe je dingen om kan draaien. En dat doe je natuurlijk de dagen daarvoor ook al. Nou, mijn mening is dat je daarin zoveel mogelijk met staf en spelers, hoe raar dat misschien ook klinkt in de situatie waar wij nu zitten, dat je daar zoveel mogelijk invloed op probeert uit te oefenen. En toch hoe moeilijk ook energie in probeert te krijgen en saamhorigheid hebt.
Martin gaat even weg. Ja. Ging hij nou naar de wc? Ja.
Ja, doe Martin.
Niet op
het toilet.
Niet op de muur schrijven, hè? Hij gaat even naar het toilet. Prima. Ja, kan allemaal.
Daar kijk je naar. En verder is het. Je wordt heel erg geleefd ook door uiteindelijk natuurlijk alles wat er omheen gebeurt. Omdat het is heel slecht hoe we ervoor staan. En daar vinden logischerwijs ook heel veel mensen vinden daar wat van.
Ja, invloed uitoefenen, proberen. Zeg jij, wat moet jouw invloed dan zijn? Hoe probeer je dat?
Ja, uiteindelijk door er wel voor te zorgen dat we de juiste dingen blijven doen. Hè. Dus dat we niet week in week uit gaan variëren met allerlei dingen. Dat we proberen een plan te hebben, dat ik kan helpen waar nodig. Hè. Het kunnen ook zijn dat er dingen moeten zijn. We zijn voor Fortuna een dag eerder weggegaan. Dat zijn ook zaken waar je het over hebt. Maar in ieder geval continu daarover met elkaar in overleg om te proberen tot een prestatie te komen. En dat snap ik. Ja, als je naar de resultaten kijkt, dan denk je inderdaad, wat doe je dan?
Ja, dat variëren. Heb je het dan ook over de opstelling? Want wat daar, Stefan, valt ook genoeg over te zeggen. Qua variatie.
Zeker. En als we gaan kijken naar het moment dat Dennis van der Ree, laten we zeggen, in eerste instantie werd aangesteld. En ik sprak hem toen voor het eerst uitgebreid op trainingskamp in Spanje. Toen gaf hij een aantal dingen aan wat hij heel belangrijk vond. En dat was een vaste formatie in principe. Een vaste opstelling zoveel mogelijk proberen aan te houden. Daar niet te veel in roleren. Vastigheden creëren. En als je nu kijkt toch naar alle wedstrijden die hij gecoacht heeft. Ja, dan zie je daar toch wel wat redelijk variatie in ontstaan. Werd hij ook niet geholpen. Doordat er best wel laat continu spelers bijkwamen. Maar je ziet daar toch wel veel twijfel in. En dat komt het spel, het team en de vastigheden niet ten goede.
Martin, jij bent supporter.
Mijn excuses. Mijn vrouw was vanmorgen ziek. Oh. Die moest overgeven, zeg maar.
Ja.
En ik had vanmorgen was ik bij mijn moeder. En ik voelde me ook niet echt helemaal lekker. En moest ook overgeven, zeg maar. Maar daarna was het klaar. Oh. Alleen nu kwam het terug, begin één keer te zweten. En,
toch
niet? Zie je het aan,
ja. In één keer kom er weer terug en weer het gevoel van... Ik blijf wel staan, ik prettig, maar goed. Ik hoef niet over te geven op dit moment.
Oh. Dit heeft niks te maken met de staat waarin de club nu verkeert? Want
dat doet wel pijn. Ja. En voornamelijk ook, vind ik, omdat we continu achter de feiten aanlopen. En ik hoor Steven dan net zeggen over het begin van der Ree. Je wist al dat de selectie niet goed genoeg was.
Dat is een inschatting van hem geweest. Want hij had het idee dat er meer uit te halen viel.
Dat heeft hij gezegd. Hè? En dan, in het begin dan is altijd alles heel erg leuk als er een nieuwe trainer is. Alleen, hij is jong. Hij is onervaren. En ik heb even het moment gehad tegen AZ en Feyenoord dat het de goede kant op ging. Hè? Dat hij de juiste dingen deed. Maar ja, hij heeft ook geen uitstraling. Hij staat, ik bang het ook niet, maar hij staat aan de kant van de lijn. Komt niet over. En ik hoor van Stefan dat er in de kleedkamer heel anders is. Hè, en dat hij dan wel goed staat. Maar als ik speler was, weet je... En dat is gewoon even zicht, maar ook gewoon heel veel keuzes. Als je nu afgelopen wedstrijd overkijkt met Oeran Mangoen, aangetrokken als linksbuiten. Nou, je kan wel eens een keer een speler op een andere positie neerzetten. Mm-hmm. Maar Soeslof is een van de beste verdedigende middenvelders. En hij komt daar nooit te staan. Ik vond de situatie toen de tijd met Manu in de spits, Peppi erachter, hebben ze één wedstrijd gedaan.
Ja, tegen
Feyenoord. Dat ging heel erg goed. Hè? Manu die was dreigend met diepteballen van Willems, van Soeslof. Was geweldig. Hè? Tweede helft, zak je gigantisch weg. Alleen, er wordt ook continu geschoven. En je moet toch werken aan vastigheden.
Snap jij dat? Want jij hebt ook wel eens tegen degradatie gespeeld. Of in ieder geval in de onderste regionen. Heeft deze trainer wat een ploeg in degradatienood nodig heeft?
Ja, dan kijk je heel erg naar de trainer. Ik denk dat je ook moet kijken naar de ploeg en naar wat Stefan net zegt, naar dat hele proces. Ja, we zijn denk ik in januari begonnen. En toen heeft volgens mij Dennis heel snel de constatering gemaakt dat we vooral verdedigend heel erg kwetsbaar waren. En dan met name aan de linkerkant. Maar ja, eigenlijk is het in zijn algemeenheid denk ik betrouwbaarheid. Wat helpt, en daar kan ik ook met Martin wel eens gaan, is dat je zoveel mogelijk daarin dezelfde dingen doet, maar dat je ook wel kijkt naar mensen op te stellen. En dat zat bijvoorbeeld achter de keuze voor om Balken rechtsback te zetten tegen Heerenveen en Broxel en Seuris in het midden te zetten, die duelkracht brengen, omdat je ook... Wij hebben ook niet de selectie, zeg maar, die beter rendeert bij de positie waar we nu staan. Ik denk dat die eerder in hun zwakte komen dan in hun kracht. Gisteren zie je ook dat wij soms best wel goed kunnen voetballen. Alleen daar gaat het nu heel vaak niet om. Het gaat uiteindelijk om de overlevingskracht en de wilskracht om uiteindelijk een wedstrijd te winnen en niet twee hele simpele fouten te maken in de eerste helft, waardoor je eigenlijk die wedstrijd weggeeft.
Mag ik daar eens op inhaken? Want je hebt het over wilskracht. He, nou maakt Orop Mangoen die fout. He, terwijl van tevoren daar al ruim over is gesproken van doe dat nou niet op die manier. Daar ligt het gevaar.
Die loopt niet terug.
En dan inderdaad moet er mee verdedigd worden. En dan schokt hij erachteraan. En die man die komt bij hem uit de rug dan ook weer lopen, Cordoba, die bal inschiet. En dan denk ik, ten eerste vind ik het heel raar dat die fout gemaakt wordt. Maar oké, dat kan een keer gebeuren. Maar dat je dan daarna niet de noodzaak voelt, want ik denk niet dat het te wil is, om volle bak terug te sprinten, om je heen te kijken en te doen wat er moet gebeuren. Dat is denk ik ten eerste een gebrek aan ervaring. Een gebrek aan ervaring op die positie.
Op die positie, ja.
Waar hij ook speelt. Maar op dat moment is het daarnaast ook een gebrek aan herkenning van wat je op dat moment nodig hebt. En daar heb je te veel spelers van. En nu was het Orop Mangoen. Daarna was het Verrips. 2 weken geleden was het Verrips. En zo heb je continu spelers die gewoon niet brengen van wat nodig is.
Wil je daar wat op zeggen, Wouter? Of niet?
Oh. Nee, ja, ik heb me, mag je weten, ik heb me ook geërgerd aan inderdaad het teruglopen, zeker.
Ja. Nou ben jij ook verantwoordelijk voor het technisch beleid. Praat jij dan met Van der Rey over de voetbalinhoudelijke dingen? Waarom nou steeds weer een andere opstelling? Of waarom is er nooit die intensiteit van terugverdedigen? Of nooit is misschien overdreven. Maar waarom komen dat soort momenten in de ploeg voor? Heb je het daar met hem over?
Ja, zeker. En met de hele staf. En we hebben ook natuurlijk niet voor niets Hans Westhoff ook daarin aangesteld. Daar zit Art Langelen af en toe bij. Dus ja, dat lijkt me logisch. Maar dat deed ik voordat ik zeg maar de eindverantwoordelijk had ook al.
Ja, maar je merkt geen verbetering? Vraagteken.
als je op basis van de laatste 2 wedstrijden ziet, en dan vond ik met name tegen Heerenveen echt een heel laag niveau. En gisteren vond ik echt 2 kinderlijke fouten waardoor we heel de wedstrijd weggeven. Dan kan ik het met je eens zijn.
Maar je had 5 punten in 2023 en uitschakeling tegen Spakenburg.
Dat is dramatisch.
Ja. Ja.
Was er ook geen andere keuze om een andere hoofdtrainer aan te trekken?
Ja, je kent het proces. We zijn bezig geweest met 3 namen. En die waren om verschillende redenen niet haalbaar of wilden niet komen. En uiteindelijk hebben we toen de keuze gemaakt voor Dennis.
Jaap Stam toch ook?
Ja, daar is een lijntje mee uitgelegd. Maar niet dat het nog een serieuze kandidaat was, hoor.
Die was hier wel, toch? In gesprek.
Ik heb niet met hem gesproken in ieder geval.
Nee, deze contract
met de situatie van Wormoed, heeft hij daar ook mee te maken? Omdat zijn contract nog niet afgehandeld was?
Nee.
Want er is wel een gentleman agreement, geloof ik.
Nee, dat maakt niet uit.
CVB en...
Oosting was niet geïnteresseerd midden in het seizoen. Nee. Schreuder, die wilde uiteindelijk niet. En Lukien wilde wel. Alleen, daar vroeg Emmen een bedrag voor.
Ja.
Ja, dat was niet heel realistisch, nee, maar mogen zij doen.
Kijk, ik snap dat in het begin 14 november Wormoed werd ontslagen. Nou, toen had je even lucht om te gaan zoeken, omdat het even duurde natuurlijk voordat je weer met
vanwege het WK.
Voordat je weer met z'n allen ging trainen natuurlijk. Dan wordt bekend welke namen geprobeerd zijn. Nou, die willen dan niet. Op de duur dan moet je Van der Rey eigenlijk wel de leiding geven, omdat er eigenlijk niemand anders is ook op dat moment. Maar daarna is hij nog heel lang eigenlijk... heeft het geduurd voordat in hem het vertrouwen werd uitgesproken. Ik kan me niet voorstellen dat dat prettig is voor een selectie... maar ook niet voor de rest van de staf, ook niet voor hemzelf. Een beetje een gebrek aan daadkracht miste ik daar.
Dat is een vraag aan mij. Hoor.
Hoe kijk jij daarnaar? Dat is een constatering voor mij.
Volgens mij is dat uitgelegd en is het volgens mij na 3 weken omgezet in een definitieve overeenkomst naar het.
Een week voordat de competitie begon. Hè?
Aan het einde van het seizoen, ja. Alleen je bent natuurlijk wel veel eerder met elkaar in gesprek. Dus naar buiten toe is het daar een week voor van tevoren. Maar daarvoor natuurlijk was het signaal al wel eerder gegeven.
Wouter, de situatie is natuurlijk ook zo. Hè? Het belangrijkste is de club.
Ja.
Persoontjes die tellen natuurlijk wel mee. Daar moet je respectvol mee omgaan. Ook in het geval van Van der Ree. Van der Ree had natuurlijk ook nee kunnen zeggen. Het is ook wel wat er nu aan de hand is. Want eigenlijk geven jullie als bestuur aan... van we gaan niet met deze trainers door. Ja. Want ze zijn niet goed genoeg. Anders had je ze wel een 1- of 2-jarig contract gegeven. Maar ze mogen wel de klus afmaken in de belangrijkste periode... denk ik, of een van de belangrijkste periodes van de club. Mm-hmm. Is dat dan geen overweging waard om alsnog in te grijpen? Sparta heeft vorig jaar ook gedaan, hè?
Ja, ik weet dat iedereen wijst naar dat voorbeeld.
Ja. Maar er zijn ook heel veel andere voorbeelden. Ja. Klopt. Ja.
Dat klopt. Je maakt continu de afweging waarvan je denkt dat uiteindelijk het beste is. En ik denk niet dat wij een keuze hebben gemaakt omdat zij niet goed genoeg zijn. Dat heb ik aan Stefan ook uitgelegd. We hebben de keuze gemaakt voor Dick... omdat wij denken dat Dick een niveau hoger is... en dat we daar behoefte aan hebben. En daar is al het vertrouwen nog steeds in... dat we wel de klus kunnen klaren. Alleen, ik ben ook een realist. Het is er na gisteren een heel stuk moeilijker op geworden.
Ja.
Zit er een soort clausule in bij Dick? Mocht het misgaan dat hij niet komt?
Nee, zeker niet. Die komen okay. Van ons.
Maar als ik je nu over dit onderwerp hoor, zeg je eigenlijk: het is geen optie nu om alsnog Van der Ree te vervangen?
Voor mij niet, nee.
Nee, dus hij blijft, en dat kunnen we dan nu aftikken, als het ware, gewoon tot het eind van het seizoen, wat er ook gebeurt, hoofdtrainer van.
Je weet nooit wat er ook gebeurt.
Nee, maar dat vragen we nu. Ja,
dat weet je, daar kan je toch nooit een antwoord op geven. Dat weet je zelf ook.
Nee, maar wanneer zou het dan wel een...
Mijn intentie en onze intentie is dat wel inderdaad, ja.
Ja, is dat, want jij vindt dat en jij bent wat dat betreft de hoogste persoon, om het zo maar te zeggen, ja. Qua beslissingsbevoegdheid. Maar zijn er ook geluiden binnen de club van net iets lagere personen die daar wel op hameren?
Je doelt ergens op.
Doe jij ergens op? Jij bent in gesprek toch met iedereen, zeg jij. Zijn er ook mensen die zeggen, ik weet niet, Wouter, misschien moeten we toch de allerlaatste strohalm pakken?
Die discussie heb je altijd. Alleen dan is ook de vraag van, hoe denk je de meeste invloed te hebben? En dan is het makkelijk, hè, gooi je hem eruit. En waarom doe je het dan? Doe je voor je bühne? Doe je het gevoel? Of doe je het voor je gevoel? Of doe je het echt omdat je denkt dat het bijdraagt aan het resultaat? Ja. Ik vind dat dat laatste het belangrijkste is. En ik snap heel erg dat we de opinie tegen hebben. Ik snap ook heel erg dat er heel veel frustratie in zit. Want we hebben heel veel dingen verkeerd gedaan. Dan ben ik de eerste die dat zegt. Alleen ik denk niet dat dat nu op dit moment gaat helpen. Omdat ik ook de discussie breder vind dan de trainer.
Ja, maar ik moet zeggen, niet iedereen in de club is het daar zo over eens. Er zijn ook zeker wel geluiden van mensen die zeggen van, je moet nu alsnog keihard ingrijpen. Want we zien na 13 wedstrijden gewoon niet het gewenste resultaat. Hoofdtrainer van FC Groningen die 13 wedstrijden speelt, 2 of 3 keer gelijk speelt. 1 keer wint, 2 keer gelijk speelt, hè? 5 punten in totaal haalt. Ja, dat is gewoon te weinig. En je ziet op dit moment weinig redenen om aan te nemen dat het ineens beter gaat. En zo'n Orop Magoen, die weer niet mee verdedigt, dat moet niet gepikt worden. Als je daar een ander type trainer, bij zou zetten. En ik vind Van der Ree geen slechte trainer. En ik vind hem... een geweldige man, moet ik zeggen. Ik mag hem ontzettend graag. Maar spelers lijken continu met van alles weg te komen. En ik denk als je daar een ander type nu neer zou zetten... die daar keihard met de zweep overheen gaat, die laatste 7 wedstrijden... denk ik dat je meer kans van slagen hebt dan als je het niet doet. Omdat je voor je gevoel, denk ik, als club... en het zal een pijnlijke constatering moeten zijn... om voor de 2e keer in een seizoen afscheid te nemen van een trainer... dan heb je er tenminste alles aan gedaan. Want anders blijft het, denk ik, op deze manier doorsukkelen.
In Italië doen ze niet anders trouwens. En dan halen ze de ontslagen trainer ook nog weer terug. Dus ja, alles kan. Maar we zijn
maar
niet in
niet
Italië.
Het is allemaal negatief wat er is. Hè? We hebben ook heel vaak gezegd van over de investeringsfondsen die bij de club waren. En dat ze die hebben uitgekost, zeg maar. Hè, zodat Groningen meer geld binnenhoudt binnen de club. Dat was geweldig. Hè? Want dat was natuurlijk een puinhoop in de tijd van Nijland. En er ging heel veel geld naar de investeerders. Hè, dus dat hebben ze heel goed gedaan.
Nou, er zijn hele goede voorwaarden gecreëerd, denk ik.
Ja, maar wat is er volgens mij gedaan? Want daar gaat het toch om, uiteindelijk wat er op het veld... door die financiële situatie, die goede financiële situatie
gebeurt.
Ja, en dat mag
ik eigenlijk zeggen van, hè, uiteindelijk, denk ik... heeft Marc-Jan Verderen alle spelers weer aangetrokken naar de winterstop?
Uiteraard in overleg met meerdere mensen. Maar wij hadden, zoals we elke window werkten, aan de voorkant ga je kijken... oké, waar willen we het elftal versterken? Mm-hmm.
Maar kan je dan eens uitleggen, Wouter, hoe het kan... dat jullie uiteindelijk tot de conclusie komen... we hebben 8 middenvelders nodig.
Ja, dat is inderdaad niet goed.
Nee, dat snap ik. Maar kan je eens vertellen hoe dat proces dan gaat? Want...
Dat is natuurlijk ook waar je continu over evalueert. Kijk, je mag weten, wij gingen voor 3 versterkingen in de winter. Een centrale verdediger met ervaring. Een middenvelder met in ieder geval een stukje duelkracht, loopvermogen... en een buitenspeler met diepgang. En dat zijn er veel meer geworden.
Ja, hoe kan dat?
Ja, omdat uiteindelijk we denk ik halverwege de window... en met de tegenvallende resultaten toch weer dingen anders zijn gaan doen. En toch weer dat een trainer ergens anders naar gaat kijken... dat daarop gereageerd is en dat uiteindelijk gedraaid is.
Daar heb jij bij gestaan, hè?
Zeker.
De hele tijd.
Ja.
Kun je jezelf niet voor de kop slaan, dan?
Ja, natuurlijk wel. Ja.
Want daardoor...
Maar hoe voorkom je nou dat zoiets... straks niet weer gebeurt. Is natuurlijk maar de vraag in ieder geval. Maar hoe kan dit nou gebeuren? Dat snap ik gewoon echt niet. Hè, want er zijn natuurlijk voldoende signalen geweest... van wat er moet gebeuren. En uiteindelijk kom je uit op deze selectie. En dan wordt er een share weer gehaald. En dat wordt buitenkansje. Maar dan denk ik van 2 weken daarvoor horen we... er worden alleen spelers gehaald... die een directe versterking zijn voor dit elftal. Mm-hmm. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden.
Ja. Nogmaals, dat is denk ik niet goed geweest. Ook omdat wij, in het geval van Cher, denk ik nu op dit moment... dat die Schreuders in de weg loopt. En dat probeerde ik ook uit te geven of aan te geven met uiteindelijk hoe ik denk dat het beter is... hoe we dat overleg moeten organiseren, is dat je dat met alle geleding in doet... En, dat is uiteindelijk onvoldoende gebeurd. En dat kan je mij ook zeker kwalijk nemen, want ik ben eindverantwoordelijk.
Maar is dat dan niet dat gebrek aan ervaring waar ik het in die eerste stelling over had? Dus bij jou, bij Vladeres, maar uiteindelijk dus bij jou... omdat jij alles een soort van goede banen moet leiden.
Je begrijpt ook dat ik bij lange na natuurlijk niet alles kan zeggen. Dus nu wordt een beetje het beeld gecreëerd dat ik rustig op mijn stoeltje heb gezeten... en heb gewacht tot wat er binnenkwam. Dat is natuurlijk niet het geval. Alleen op het moment dat we daar heel erg diept in gaan... in wat we allemaal hebben gedaan... dan wordt het smullen geblazen, denk ik, voor alles en iedereen. Want het is natuurlijk niet iets dat we dachten in de winter... van hoe kan dat nou? Nee, de discussie loopt natuurlijk al een stukje langer... en dat probeer je om te draaien met elkaar. Maar wel uiteindelijk door degene die de job moeten doen. En dat is echt niet alleen Marc-Jan, dat is ook een trainer... dat is ook een scouting, dat is ook een opleiding. Wel in zijn kracht te laten. Ja, en achteraf zou ik het nog een keer zo doen? Nee, zou ik het niet meer zo doen? Zou ik eerder het naar mezelf hebben getrokken? Niet omdat ik dan denk dat ik alles weet... maar wel omdat ik denk in het bouwen van structuur... en creëren van duidelijkheid dat ik daar wel goed in ben.
Ja, maar die structuur die was er dus eigenlijk niet?
Onvoldoende.
Ja, maar hoe lang ben jij hier nu aan de macht tussen aanhalingstekens?
Macht. Dat is geen macht.
Tussen aanhalingstekens, hè, zeg ik.
Dit is mijn 4e seizoen.
Ja, maar in 3-4 seizoenen moet je toch een gedegen structuur kunnen opbouwen?
Ja, ik denk ook dat het... in de eerste 2 jaar makkelijker is gegaan daarin in de laatste 2 jaar. Omdat het toen ook vooral best wel onrustig is geweest op de werkvloer... waardoor samenwerken überhaupt wat moeilijker was.
Ja, heeft natuurlijk denk ik ook corona in die tijd mee te maken gehad. Dat was natuurlijk ook een bizarre periode voor alles en iedereen. Toen ging het inderdaad best goed met Groningen. Helemaal als je keek naar de resultaten. Maar de signalen over dat er toch wel redelijk wat problemen ook waren op de werkvloer... zijn heel veel mensen die hun zorg hebben geuit. En ik hoorde jou in de podcast van Kon Veel Minder van een aantal weken geleden zeggen... dat je dan met de kennis van nu daar misschien onvoldoende naar geluisterd hebt, omdat je de vorm van de boodschap niet heel prettig vond?
Nee, dan verdraai je het een beetje. Ik heb volgens mij daar gezegd dat uiteindelijk de vorm van de boodschap ook wel eens invloed kan hebben op naar hetgeen wat je luistert. Hè. En nou ja, om maar gewoon een beetje man en paard te noemen. Ik heb ook genoeg mijn discussies met Danny daarin gehad. Maar dit was een punt waarin Danny, als je gaat kijken naar de kwaliteit van de selectie en dan met name in zijn ogen het ontbreken van de echte duelkracht. Ja, dat is een punt wat hij vaker zeker heeft aangegeven. Ja, heeft hij er ook wel eens naast gezeten met bepaalde oordelen over spelers? Ja, ook absoluut. En daarin maak je keuzes. Maar het is inderdaad niet zo dat niemand dit heeft gezegd. Dus ja, ook dat hand in eigen boezem. Ik denk dat die conclusie achteraf juist is, want wij staan op deze positie, denk ik, omdat wij gewoon onbetrouwbaar zijn, verdedigend gezien. En dat jaar waarin we 50 punten haalden, ja, daar zat Zeefuik in, daar zat Itakura in, daar zat Matusiwa in. Ja,
sorry dat ik je even onderbreek, maar het jaar erop zijn al die spelers die je net noemt vertrokken.
Ja.
Er zijn niet spelers teruggehaald die dezelfde kwaliteit hadden als de spelers die waren vertrokken. En dat is ook logisch.
Maar ja, toch wel... soms ook wel dingen die... Casemiro weet ik ook 100% zeker. Ik ben geen vaste luisteraar. Maar die zullen jullie in de eerste half jaar ook wel hebben gezegd... Poh, wat is dat voor een
speler? Die heeft ook heel goed gedaan natuurlijk.
Ja, alleen die is daarna wel weggevallen. En die stond dan wel op de positie van centrale verdediger.
Nee, dat is waar, dingen ook. Maar al met al natuurlijk als je kijkt. Want je mist ook nog eens een Robben. Dan wil ik niet zeggen dat hij heel veel gespeeld heeft.
Hele slecht hoor.
Nou ja, toch wel iemand die je dan ook...
In de kleedkamer zeker iemand met een enorme statuur.
Maar dan het jaar erop, dan wordt de interne doelstelling wel naar 55 punten opgehoogd.
Ja, geen 55 punten.
Nou ja, volgens mij wel.
Nee.
Hoeveel dan? Of ging het niet om punten?
Hebben we dat is uiteindelijk ook... per jaar kwam er volgens mij 1 of 2 punten bij. Maar het ging met name om het halen van de play-offs... en dat we het elk jaar een stukje beter gingen doen. En dat is inderdaad niet gelukt.
Ik ben ook nieuwsgierig over Ngonga. Want daar hoor je ook allemaal verschillende verhalen over. De een zegt van, hij ging prima in de discipline mee... En ander zegt van totaal niet.
Ik ga daar niet een heel harde uitspraak over doen. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat wij uiteindelijk hebben besloten om hem meerdere malen uit de selectie te
doen. Dan is dat duidelijk. Maar
dat waren ook de geluiden die ik zeer serieus hoorde over Ngonga. Ja. Kijk, Jong kan natuurlijk geweldig voetballen. Doelpunt maken, goede actie, goal van het jaar nog vorig seizoen natuurlijk. Daar bestaat geen twijfel over. Maar na die wedstrijd tegen Fortuna kwam hij bezopen op de club. Stok naar drank, samen met Matuta. Die zijn allebei, Ngonga is vertrokken. En dat is wel een van de eerste dingen volgens mij die Dennis van der Ree ook heeft gedaan. Die heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt dat Ngonga vertrok. Maar ook Casemiro, die een hele vervelende invloed had op de groep. En zo kan je toch zien dat spelers die veel talent hebben... ja, hier op wand voor reden dan ook... zulk gedrag konden vertonen. En ik denk dat je dan ook wel weer richting die voetbalkant moet kijken... naar het stukje begeleiding.
Ja, want wat gebeurt er op het gebied van begeleiding... van eerste of vooral jonge eerste elftal spelers?
Ja, wel veel. Het is niet wat beeld is wat gecreëerd wordt... dat ze een appartementje gooien en zoek het maar uit. Er zit denk ik een veel grotere staf bij dan bijvoorbeeld in jouw tijd. Ik denk wel dat er ook wel veel... meer moeilijkere jongens inmiddels ook gewoon voetballen. Omdat alles wordt jonger. Hè. In de tijd van 10 jaar geleden was denk ik de gemiddelde leeftijd nog 4, 5, 6, 27. En nu is het vaak jongere jongens van 19, 20, 21, 22. In Groningen is het nou ook vaak eenmaal zo dat je wel moet verhuizen. Ook al kom je uit de Randstad. Dus gaan veel jongens op zichzelf wonen. Dus met een teammanager, maar ook met de fysieke staf, met de mentale begeleiding. Doe je daar ook heel veel aan. Alleen om ze 24/7 in alles te monitoren, dat is soms wel lastig.
Ja.
En ook daarin hebben wij ook gewoon dingen niet goed gedaan. Ik bedoel, we hebben een aantal appartementen in de Tasmantoren, die bij jullie natuurlijk ook bekend is. Daar hadden we denk ik ook uiteindelijk naar moeten kijken... van wie stop je in welk appartement.
Er had ook een opstelling gemaakt moeten worden.
Nou, misschien wel. En daar ook inderdaad naar kijken. Want ook dat is uiteindelijk allemaal niet eenvoudig... als je dat voor het eerst...
Nee, maar daar heeft de club ook gewoon heel wat steken laten vallen. Want als ik dan mensen uit die Tasmantoren sprak... er is eerst een e-mail gestuurd naar FC Groningen... over problemen met FC Groningen spelers in die toren. Geen reactie op. zijn aangetekende brief naar FC Groningen gegaan. Dat duurde ook weer heel lang voordat erop gereageerd werd. En die mensen die balden gewoon en die misten bij Groningen het gebrek ook aan urgentie om te reageren en om die problemen aan te pakken. En sommige signalen waren er gewoon al langere tijd. Maar als daar dan niet op geanticipeerd wordt, ja, dan verandert er natuurlijk ook niks.
Kwamen die signalen ook direct bij jou binnen of werd dat eerst binnen een afdeling gehouden?
Met die aangetekende brief. Ik weet in ieder geval in de tijd van Danny nog en met Edwin Bolt heeft dit ook al gespeeld. Ja. Daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar sinds die tijd speelde. En het is niet zo dat dat links is gelaten liggen. Er zijn natuurlijk ook met de jongens is daar gesproken en is er naar gekeken. En zeker, alleen het is niet opgelost.
Nee, stond op dit ging toen om Casemiro. Die veroorzaakte daar gewoon erg veel overlast. En er stond op de duur een artikeltje in de krant en daar werd hij in geciteerd. En toen zei hij letterlijk van ja, ik kan hier niet eens om 2:00 'smiddags de muziek keihard aanzetten. Dan beginnen de buren al te zeuren. Dan denk ik van ja, dan snap je er dus echt helemaal niks van. Nee. En nou ja, dat maar, ja, dan moet je lekker op een boerderij in Winsum gaan wonen.
Ik zie Wouter ook een beetje smalend lachen. Ja, want je hebt ook, het zijn kinderen toch? In dit soort gevallen.
Niet allemaal. Nee. En ook heel veel jongens. Ricardo Pepi, die is 19, maar die woont vanaf zijn 13e op zichzelf. Ja, dat is iemand die iets anders, die is al veel verder in zijn leven. Alleen sommige jongens hebben daar heel veel moeite mee.
Hoe is dat dan voor jou? Want jij was niet, ik denk dat Martin misschien ietsje beter was dan jij. Maar voor de rest ben jij beter dan Stefan en ik. Sowieso in voetbal.
Martin was wel beter dan ik, ja.
Ja, ietsje. Maar jij was niet de allerbeste voetballer. Maar jij had natuurlijk wel een topmentaliteit.
Ik doe gewoon elke dag nu nog steeds mijn best. Ik studeerde naast mijn voetbalcarrière. Ik woonde ook wel snel uit huis, maar toen ben ik gewoon samen gaan wonen, huis gekocht. Ja, ik denk niet echt dat je mij daarmee kan vergelijken.
Nee, want maar hoe is dat dan voor jou om dat te zien? Want je ziet het wel elke dag.
Ja, en nogmaals, dan is het ook nu lijkt daarin of alle jongens daarin de moeite hebben. Dat is niet zo. Ik denk uiteindelijk wel dat wij in begeleiding dingen beter hadden kunnen doen. En vooral wat ik denk dat Stefan eens eerder in hadden moeten grijpen. Door wat we uiteindelijk in de winter hebben gedaan. Gewoon andere huizen huren. Wat ook niet de makkelijkste opgave is trouwens in deze stad. En gaan draaien. Ja. Daarin. Het is vervelend, want het zijn allemaal randzaken waar je eigenlijk niet mee bezig wil zijn.
Ja, en dan denk ik, hè, oplossingen werden aangeboden. Koert Elschot is bijvoorbeeld een gesprek mee geweest. Ook ging het dan over het begeleiden van spelers. Maar ja, toen werd hij eigenlijk direct een beetje gepolst voor teammanager. En dan moest je ook die hele handel regelen. Nou, daar had Koert geen trek in. En dan denk ik, ja, dan worden de oplossingen aangereikt als het ware. Iemand die graag wil, die de club kent, die weet.
Ja, iemand met DNA van FC Groningen.
Nou ja, letterlijk inderdaad. Iemand die weet wat er moet gebeuren. Maar ook wat er natuurlijk in het hoofd van spelers omgaat. Hij heeft zelf jaren gevoetbald. Ja, en dan zeg je, ja, je moet ook dit regelen, dit regelen, dit regelen, dit regelen. Zeg, ja, daar heb ik geen zin in. En dan denk ik, joh, wat een gemiste kans weer.
Ja. Ja, dat vind ik van Roy Beukenkamp ook. Hè. Dat heb ik heel vaak in de podcast.
Geld in de pot.
Roy is natuurlijk scout geweest bij FC Groningen. Hè, in de tijd met veldmaten. Dat ging als een tierenlier. Uiteindelijk is hij nu scout bij Manchester United. Dat is niet verkeerd. Ik zeg niet dat je hem per direct moet aantrekken. Maar er is ook nooit naar hem geïnformeerd van, weet jij misschien nog interessante spelers? He, want hij heeft natuurlijk wel spelers voor Manchester United die interessant zijn. Hmm. Ook een heleboel die voor Groningen wel interessant zijn, maar voor Manchester niet. Waarom is er nooit een belletje van, laten we zeggen, Marc-Jan Verderes naar Beukenkamp gegaan?
Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan Marc-Jan vragen. Maar,
zit er hier weer een verkeerde?
Nee, het is niet zo dat wij stug alles bij onszelf hebben gehouden. Je noemde net de naam van Henk Veldmaten. Ja. Maar ook scouts hebben natuurlijk een veel groter netwerk. Dus daar kijk je zeker wel breder naar. En ook naar mensen die op een wat hoger niveau hebben gespeeld. Of op een wat hoger niveau netwerken hebben. Alleen ja, als Roy Beukenkamp nooit gebeld is, dan dat zou kunnen. Ja.
Als ik kijk naar de huidige selectie, hè?
Ja.
Dan is dit toch geen selectie waarmee je moet degraderen?
Nee, inmiddels niet meer, denk ik, nee.
Nee, want als je eigenlijk alle spelers een beetje bij langs gaat, hè, Willems is gewoon maar buiten categorie. Hè? Ja. Als ik bij Groningen had gespeeld en Willems kwam, dan kreeg ik een boost van potjandori. Heerlijke speler. Balken, ja, ben ik ook fan van, weet je. Dat is een beest. Was een beetje probleempjes met altijd wel één foutje, maar die maakt je heel weinig. Blokcel, geweldige ontwikkeling. Ook super mooi hè, dat hij zijn contract verlengt. Hè, dat doen jullie goed. Nou, Van Gelder heeft het moeilijk. Hè, maar die bleef toch ook wel redelijk overeind. Maar, weet je, dat hebben we ook wel in de winterstop aangegeven. Dat was ook wel een positie waar je versterking nodig had. Maar Hoven is ook gewoon een hele goede speler. Een echte FC Groningen speler. Een dribbelaatje, een Jos Rosien. Gewoon goed, weet je. Soeslof, die wordt misbruikt. Hè. Die staat links buiten, die staat op een aanvallende rol. Soeslof heeft geen rendement. Soeslof zal geen assistjes geven. Die zal geen goals maken.
Wil die wel graag.
Ja, maar tegen Soeslof moet je zeggen, hebben we wel eens een keer gezegd, en tegen PSV, jij vreet die Simons op. Dan vreet hij de Simons op.
Ja, maar in de verdedigende
rol. Dus hè, nu ga je al heel veel spelers bij langs. Manu, ik denk centraal, hè, dat hij daarvan veel meer waarde is. Misschien in de spits. Peppi daar een beetje omheen. Merten, vond ik als linksback, die kwam gewoon tekort. Veel tekort. Maar in de aanvallende rol, hè, aan de linkerkant. Nou, en ik vind het een goed ventje, omdat hij altijd alles geeft. Hij gaat diep. Ja. Je ziet het ook aan zijn kop. En je kan een keer zeggen, dit doe je niet goed, dat doe je niet goed. Maar dit is wel een speler die op die positie van waarde kan zijn voor Groningen. Nou, Amman kan ik niet over oordelen. Ja, één fantastische goal. En daarna een blessure. Hè. Ja.
Gisteren was hij matig.
En Iran dus zit hier al een hele tijd. He, die werd als een pareltje binnengehaald, maar die heeft eigenlijk maar één wedstrijd laten zien. He, dat hij heel goed was. En voor de rest valt dat ook een beetje tegen. Maar alles bij elkaar is dit toch beter dan Emmen, Fortuna, RKC. Noem het allemaal maar op.
Nou ja, ik denk het niet.
Ik denk het wel.
Dit elftal is in deze compositie volledig uit balans.
Compositie?
Ja, dat is
deze formatie, soort balans, deze spelers, deze poppetjes.
Okay, ja.
Het is uit balans. Je mist kracht, je mist ervaring. Je mist spelers die eerder met dit beltje hebben gehakt. En het is gewoon onvoldoende.
Ja, maar er moet iets positiefs weer komen. Hè. In mijn tijd ging het ook net zo slecht. Hè. Toen kwam op een gegeven moment Ron Jans. En Ron Jans die gaf zo'n positieve vibe aan ons, dat hij ons veel beter maakte dan we waren. He, en toen was de eerste wedstrijd tegen Feyenoord, die verloren met 0-2. Maar we stapten van het veld alsof we winnaars waren.
Ja, weet ik nog. He, Ron, daarna speelde tegen Emmen, toch?
Geen idee meer. Maar dat was zo belangrijk op dat moment, weet je. Er moet iets gebeuren waardoor je weer het gevoel krijgt van, ah, heerlijk. Het gevoel van tegen Feyenoord en AZ. Dat gevoel. Weet je, je verliest. Maar ah, trots, weet je. Gewoon goed gedaan. En er zat meer in. Nou, op dit moment even niet. Maar daarna pakken we het op. En dat is helaas niet gebeurd.
Hoe is het met de zoektocht naar een TM.
TM?
TM.
Technisch manager.
Technisch manager.
Oh. Je bedoelt iemand aan de scouting en aankopen kan, die persoon. Ja, dat gaat goed.
Oh, ja. Wie wordt het?
Nee, ik heb nog geen nieuws.
Oh.
Gaat wel goed.
Ja, en het gaat goed, houdt in dat
Henk Veldmaat weer een rol bij Groningen gaat vertolken.
Als?
Die gaat in ieder geval op scoutingsgebied volgens mij weer het een en ander betekenen.
Is dat zo?
Nee, ik kan nog niet op naam heen gaan.
Oh.
Dus dat vind ik in ieder geval een positieve ontwikkeling.
Ja.
Want ik denk dat Veldmaat, wel eerder gezegd, nou ja, gewoon een geweldige scout is. En wat we vorige week ook volgens mij zeiden, is hij moet niet hier continu functioneringsgesprekken met mensen gaan voeren, dat hij heel veel mensen onder zich heeft. Maar hij moet scouten, talent herkennen, van zijn netwerk profiteren, wat hij natuurlijk heeft. En dan moet hij hier weer goede spelers naartoe gaan brengen.
Ja,
en ik heb het idee dat gaat gebeuren.
Hij wordt niet de TM, dus, als ik het zo hoor?
Nee, nou ja, Wouter wilde nog niks over zeggen, denk ik.
Oh, dus nee, nog
een, als het daar klaar is.
Ja, okay. Maar je zegt het gaat goed. Dat betekent wel dat de trechter naar één persoon nu is gegaan?
Maar ik heb goede hoop dat we deze maand wel wat kunnen brengen, ja.
Okay. Maand is wel nog heel lang.
Ja, maar je kan het denk ik ook straks ook echt pas beslissingen gaan nemen op dat gebied. Als je natuurlijk weet waar je volgend jaar speelt.
Ja. Jij twijfelt daarover, die bewering.
Het maakt de situatie heel moeilijk. Daar ben ik met Stefan eens, inderdaad. Maar zou niet altijd hoeven. Maar in de meeste gevallen is het wel iets waarnaar gekeken wordt, ja.
Is diegene op dit moment nog een TD bij een andere Eredivisieclub?
Ik ga niet op naam in en ook niet op. Het is ook geen Club Edo.
God, ik dacht dat jij van spelletjes hield. Nou ja, jammer. En dan daar ga jij niet over natuurlijk, maar wil toch even erin gooien. Een voetbalman in de RVC, gaat het ook al heel lang over dat die er niet is. Nogmaals, jij bepaalt niet wie dat is, maar heb je dat gemist tot nu toe?
Nee, ik zelf niet. Alleen ik snap wel uiteindelijk dat de discussie daar dan nu over gaat. Het betekent niet.
Hij is al langer, hè? Ja, dat die discussie loopt.
Ja, maar die leidt nu op omdat het slecht gaat. Maar het is hetzelfde met scouting. Het is niet zo dat wij buiten, omdat er niemand in de RVC zit, nergens een klankbord of wat dan ook zouden kunnen hebben. En hetzelfde geldt voor RVC-leden. Ja, die zijn er natuurlijk wel, alleen niet op de formele positie. Ik denk uiteindelijk wel dat het handig zou zijn. Daar is ook naar gezocht. Maar uiteindelijk in de beginfase dat ik hier net kwam, volgens mij, is die niet gevonden.
Nee.
En is er met name gekozen voor het netwerk wat er bij de RVC-leden zit, om dat dan ook af en toe te raadplegen.
Maar waar bestaat dat voetbalverstandsnetwerk dan uit?
Ja, dat moet je aan de mensen van de RVC vragen.
Nou ja, Erik Mulder heeft natuurlijk de meeste ervaring als het gaat om werken bij een voetbalclub.
Ja.
Die is natuurlijk heel lang de financiële man bij Groningen geweest, onder de tijd van Nijland en ook Veldmaten. En daar ligt zijn specialisatie natuurlijk, op de financiën. Als je voor de rest gaat kijken, heb je wat mensen uit het bedrijfsleven er zitten. Je hebt dan onder andere Erik Kuik, die weggestuurd is vanwege financiële wanordelijkheden bij een zorginstelling. Vind ik sowieso bijzonder dat hij nog altijd bij de onderdeel uitmaakt van de RVC. Want ik vind dat je als RVC-lid toch van onbesproken gedrag moet zijn. En het zijn toch wat dat betreft verder voor mijn idee gewoon wat lichtgewichten op dit moment. En ik denk als je een jonge directie hebt, zoals er natuurlijk tot voor kort was met Wouter en met Mark-Jan Vlederis, ja, dat het wel prettig is dat je wat stevige poten in de klei hebt die daar ook op een goede en verantwoorde manier toezicht op kunnen houden. Mm-hmm. En wellicht ook eerder hadden kunnen bijsturen als de signalen die er toch wel waren genegeerd worden door de directie. En dat is onvoldoende gebeurd.
Jij vindt ze ook, want ik kan wel de vraag stellen, maar volgens mij kan ik het invullen. Jij vindt ze ook niet zichtbaar genoeg, hè, op dit moment?
Nee, ze zijn het hele seizoen onbereikbaar.
Ja,
vind ik bijzonder.
Ervaar jij genoeg steun van de RVC?
Ja hoor.
En op wat voor manier gebeurt dat dan?
Ja, dat is gewoon in de hoeveelheid dat je contact hebt. Nee, daar ervaar ik voldoende steun.
Ja, en op wat voor manier steunen ze dan?
Ja, ik gebruik niet de RVC zeg maar als het traditionele toezichthouder. Dus er zijn ook veel dossiers waar je juist over kan sparren. Dat gebeurt dan vaak op mijn initiatief. Maar ook zeker na een wedstrijd als gisteren heb je natuurlijk wel mensen, en ook mensen van de RVC, wel aan de lijn. Ja.
Ja.
En dat zijn die bereikbaar zijn. Ja, normaal gesproken, of tenminste zichtbaar zijn. Normaal gesproken denk ik ook dat dat een goede zaak is. Hè? Want uiteindelijk zie je nu bij de top van Nederland Dat daar eigenlijk het gaat om de RVC. Dat kan ook een strategie zijn. Alleen ik denk niet dat dat goed is.
Nee, maar verdeeldheid is denk ik nooit goed in de organisatie. Het is altijd goed, denk ik, dat er met één mond wordt gesproken, wat ook de bedoeling was natuurlijk dit seizoen. Maar als je toch wel eens, je wilt toch wel eens iets horen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En als zij nooit eens willen reageren, nooit eens willen vertellen hoe ze erin staan.
Maar hoe gaat dat bij andere clubs dan?
Nou ja, wat Wouter ook zegt, bij topclubs in Nederland hebben ze wel het een en ander gemeld. Ook als je bij PSV kijkt. En ik vond het daar ook wel heel ver gaan. Maar een RVC kan ook gewoon eens dingen vertellen. Hè, waarom zit Wouter er nog, terwijl Groningen op punt van degraderen staat? Waarom is er niet eerder ingegrepen?
He, want er
wordt om, ook, om wat?
Om mijn eigen positie bij degradatie.
Nee, ik snap die discussie hartstikke goed. Dat heb ik ook in die podcast gezegd. Jij hebt geluisterd.
Mm-hmm.
Kijk, dit is een wereld waarin afgerekend wordt. Ja, en als je gewoon puur kijkt naar wat wij dit jaar aan de voetbalkant hebben laten zien, het allerbelangrijkste van de club, is gewoon heel slecht.
Ja.
Los van of wij het nu nog gaan halen of niet. Ook als wij het nog halen, is het nog steeds heel slecht. Want de doelstelling is anders. Dus ja, als je daarop wil afrekenen, dan snap ik
waarom verdiende, en misschien vele vraag, maar Mark-Jan Vlederis het wel om afgerekend te worden, maar jij niet?
Nee, ik zeg toch. Dus als er afgerekend moet worden, dan zou ik dat begrijpen.
Hmm.
Zeker. Alleen, ik denk uiteindelijk, en dat heb ik volgens mij ook aangegeven, ik denk dat ook ik, zeker ik, daarin veel dingen fout heb gedaan. Dat ik eerder dingen naar me toe had moeten trekken, waardoor we denk ik niet in deze situatie kunnen komen. Ik denk dat de oplossing voor volgend seizoen, Er ligt, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dus ja, als je het zou willen oplossen, dan zou ik altijd de keuze maken om niet af te rekenen. Alleen ja, zo zit de wereld vaak niet in elkaar. En daar zal uiteindelijk de RwC, als je dat wil horen, een uitspraak over moeten doen.
Ja, nee, maar
dan maak ik mij in die zin... Nee, ik heb heel veel andere dingen om me druk om te maken, ja.
Hoe ziet een willekeurige dag voor jou eruit? Hoe laat begin je? Hoe laat ben je klaar? Wat doe je?
Ja,
je drukste dag.
Nee, de drukste dag die is, begint 's ochtends vroeg. Ik probeer 's ochtends in ieder geval altijd de kinderen in ieder geval klaar te maken voor school. Brengen lukt niet altijd. Ja, dan zit hij vaak, gaat hij tot einde van de middag door. Heb je ergens een half uurtje, uurtje om te eten. En dan is het vaak of thuis nog heel veel dingen doen, bellen of je bent op pad. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dit jaar alle dagen, denk ik.
Is dat nu nog wel leuk?
Nee. Leuk is wel een tijdje voorbij. Ja.
Sporten doe je ook wel, toch?
Ja, padellen, ja.
Padel.
Ja, hier zo. Zo meteen om 9:30, want ik heb eerder geen tijd.
Oh nee, maar we gaan tot 9:30 door, hoor. Dus
je kan in één keer door.
Moet ik wel mijn vrouw even appen dat ze mijn record meeneemt.
Okay. Oh, met je vrouw padel je hier?
Ja, want dan kan je twee dingen combineren.
Oh ja, wat voor dingen zijn dat dan?
Winnen, sporten en investeren in je relatie.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, van allebei heb ik geen verstand.
Ja. Oeh, Anne luistert niet
meer. Ze luistert voor jou altijd, Martin, dat weet ik. Ja. Jij zegt, er zijn ook dingen goed gegaan. Martin die begon al over de financiële situatie.
Nou ja, wat denk ik ook iets is om positief over te hebben. Hoe het gaat met de supportersgroeperingen. Hoe het gaat op de Noordtribune, Tony van Leeuwen-tribune. Dat die tribune eigenlijk altijd uitverkocht is. Dat daar extra horecapunten zijn neergezet. Dat die, hoe heet dat, het hekje wat je daarvoor hebt nu...
Ja, die is lager, hè? Dat zien we.
Nee, maar daar is dan nu voor zo'n mooie spandoekconstructie gekozen. Ja, er wordt geluisterd naar de supporters. De club is heel meedenkend als het gaat om sfeeracties. Zeggen eigenlijk tegen de supporters, hier heb je een zak geld en richt die tribune maar in. Zoals je dat zelf graag wil. Met dingen schilderen en doen. Ik denk dat dat uitstekende stappen zijn die gezet zijn. Er wordt gekeken hoe er... Ja, ik kan voorstellen dat het even on hold staat. Misschien wordt gekeken naar meer horecapunten daarboven. Ook op die tweede ring. Daar zie je heel veel positieve ontwikkelingen in.
Zijn dat ook de twee punten die er voor jou uitspringen? Het financiële deel en de relatie met de supporters? Of heb jij nog meer positieve dingen?
Ja, het is altijd moeilijk om dat nu te gaan zeggen, omdat het belangrijkste niet goed gaat. Kijk, ik denk wat Stefan zegt, dat klopt. Het is gezond. Ik denk dat we commercieel echt enorme stappen hebben gemaakt. Daar hoort onder andere ook de relatie met de supporters bij. En hoe we daar naar het stadion kijken. Het feit dat we vanochtend nog 700 kaartjes hadden voor de wedstrijd van vrijdag. Ja, dat zegt veel. Ja, mensen willen denk ik ook nu op dit moment, omdat het zo spannend is, ook eerder bij zijn. Maar dat heeft ook te maken met de inspanningen die wij hebben gedaan. Alleen ja, het telt op dit moment niet. Alleen het is fijner om het wel te hebben dan niet.
Nou, hadden we het net even, wil ik toch nog een klein stapje terug over dat jij zei van ik snap, mocht het moment daar zijn dat er met mij wordt afgerekend, zei jij. Goed, dat ligt natuurlijk buiten jouw macht. Mm. Er zou wel iets binnen jouw macht kunnen liggen. En dat is zelf zeggen van, nou, ik heb een paar dingen goed gedaan, maar de allerbelangrijkste zaken toch niet. Ik stop ermee. Ja. Is dat iets wat jij...
Nee, dat is ook echt opgeven. En dan laat je, vind ik, ook uiteindelijk heel veel mensen in de steek. Dat moet je volgens mij alleen doen als je intern geen draagvlak meer hebt en als je de oplossing niet weet. En dat is in beide niet het geval.
Nee, maar dan gaat het om opgeven van jouw eigen positie. Maar het gaat om het grotere geheel uiteindelijk, toch, voor de supporters.
Ja, maar dan denk ik dat ik het beter kan oplossen.
Ja.
Dan... Hey, Wino, ik ga naar huis. Ik voel me echt
niet lekker. Jij voelt je echt niet goed, hè?
Nee, ik echt...
Kun jij wel alleen rijden?
Ja, dat kan wel.
Oké. Okay.
Ja.
Beterschap, jammer. Ja, we gaan er wel door.
Moment van de week had ik de goal natuurlijk van Veldmaten. Die natuurlijk heel belangrijk was in negatieve zin.
Ja. En het liedje moeten we ook al jouw nummer draaien? Nee, dat doen we niet.
Nee.
We gaan het achteraf gaan we jouw nummer natuurlijk draaien, maar prima. Martin, beterschap.
Ja, beterschap, jongen.
Doe lief het.
Avond ben ik er ook niet.
Nee, ik geef het door. Kom goed.
Ja. Huh? Hadden jullie een afspraakje vanavond?
Nou, hij zou bij ons in de tv-show zitten.
Oké. Okay. Ik doe even een microfoon dicht.
Dat is deze, ja.
Ja, hij was nou, ook wel wat stil, hè?
Ja, ook wel een keer lekker. Maar wel jammer. Ja. Nou ja, kijk, hij is echt supporter in hart en nieren. Ja. Gisteren zagen we de beelden, hè, van huilende volwassen mannen in een uitvak die daarna ook nog 4 uur in zo'n bus worden gepropt om weer terug te rijden. Die pijn die zij hebben, kun je daar iets bij voorstellen?
Ja, natuurlijk.
Want ben jij zelf ook supporter geweest van een club of nog steeds? Of?
Nee, ik ben niet echt supporter geweest van een club. Maar je ziet natuurlijk, als je dag en nacht met iets bezig bent, wel wat het bij heel veel mensen doet. En ja, dat is heel veel pijn op dit moment. En dus ook heel pijnlijk om te zien.
Ja, het gaat ook om vertrouwen, denk ik, in mensen. Nog 1 keer over dat afrekenen en dan ben ik er klaar mee, hoor. Maar alle beslissingen die jij nu gaat nemen, en zowel dit seizoen en als het aan jou ligt, ook volgend seizoen. Mm-hmm. Waarom zouden mensen daar heel veel vertrouwen in moeten hebben dat het opeens wel allemaal de juiste beslissingen zijn? Of voor een groot deel?
Nou, omdat ik denk dat uiteindelijk, nu is het natuurlijk aan alle kanten negatief. En dat moeten we volgens mij ook zeker zo houden. Want het is op dit moment ook heel slecht. Alleen ik denk ook dat er een best wel lange periode is geweest. En dat er een aantal dingen waar we het net over hebben gehad wel goed zijn gegaan. En ik heb vertrouwen in op het moment dat ik zeg maar ga werken in het model wat we geschetst hebben, waar we met meer mensen gaan kijken, waarin ik met name verantwoordelijk zal zijn voor de eventuele eindbeslissing, maar met name voor de structuur en de samenwerking, ja, dat ik dat goed kan. En ja, of mensen daar nu vertrouwen uit gaan krijgen, ja, dat weet ik niet, want dan zou je er ook wat dichter op moeten zitten en misschien mij wat beter moeten leren kennen. Ik denk ook dat de situatie van nu, ja, dat zal in ieder geval niet helpen in het vertrouwen.
Nee. Ik denk in dat opzicht dat het ook belangrijk is. En nou ja, dat hebben wij toen met jou ook meegemaakt met die boycott. Was heel star zakelijk en eigenlijk geen gesprek meer te voeren. We hebben ook een hele tijd toen geen contact gehad. Mm-hmm. En toen schrok ik wel een beetje eigenlijk van de Wouter Gudde die ik zelf ineens tegenover me had zitten. Mm-hmm. En ik denk, terugkijkend op die situatie, dat is natuurlijk helemaal verkeerd gegaan, hoe dat allemaal uiteindelijk is gegaan. En ik denk ook naar jou persoonlijk kijken, dat je moet leren misschien om op dat soort momenten iets eerder die bokkenpruik af te zetten en weer met z'n allen een normaal gesprek te voeren. En wij hebben toen met RTV Noord het op een bepaalde manier meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat die houding ook bij andere mensen uiteindelijk is geweest. En dat misschien wel een hele belangrijke les voor je kan zijn in de toekomst.
Ja, ik vind dat je wel een tikkeltje chargeert. Want je neemt gelijk ervan aan dat hetgeen wat wij hebben gehad, dat ik dat maar overal doe.
Nee, niet overal. Okay, maar nee,
zo bracht je het wel een beetje.
Nou, maar zo bedoel ik. Ik kan me voorstellen dat ook, ja, die reactie bij andere mensen af en toe. Nou ja.
Kijk, terugkijkend daarop, ja zeker, dat hebben wij niet goed gedaan. Wij hadden daarin zo snel als mogelijk weer on speaking terms moeten zijn. Dat heeft inderdaad te maken met, ja, misschien iets te veel vechten tegen wat in mijn ogen onrechten was. Alleen nogmaals, dat ga je nooit winnen. Het uur daarna de strijdbaar moeten begraven en weer verder moeten gaan. En je moet er in je hoofd rekening mee houden zonder dat te laten blijken, als je dat überhaupt al vindt. Dus ja, dat ben ik absoluut met je eens. Maar laat me alsjeblieft even weghalen dat je suggereerde volgens mij net dat ik de hele dag met een bokkenpruik oploop.
Ja,
ik ben inderdaad wat chagrijnig nu. Maar dat heeft niet te maken met mijn persoonlijkheid, maar meer met de situatie waar we zitten.
Nee, ik bedoelde niet dat je dat nu de hele, maar dat dan soms misschien in een situatie iets te lang kan duren. En
lange tenen. Heb je lange tenen? Heb je bokkenpruikjes?
Oh ja, ik heb zeker wel bokkenpruikjes. Lange tenen.
Beetje wel.
Soms, hangt af van de situatie. Vaak als ik het gevoel heb dat mij onrecht wordt aangedaan, en dat had ik toen, of het nou terecht is of niet, dan kan ik dat hebben, ja. Zeker. Ja.
En toen, wie was toen jouw klankbord? Wat zei Wouter, het moet toch net even anders?
Nee, ik heb uiteindelijk gewoon zelf Stefan gebeld.
Nou, we hebben uiteindelijk koffie.
Eigen inzicht.
Zit nu ook een, mij betreft in ieder geval, volgens mij betreft Wouter ook gewoon een streep onder. En dan moet je ook gewoon verder. En je kan op de duur een keer bonje met elkaar hebben. En dan daarna ook gewoon weer op een goede manier volgens mij verder werken zonder hard feelings. En volgens mij gaat dat nu altijd uitstekend. Hè? Dus dat wil ik ook wel gezegd hebben. Maar ik dacht toen wel van, nou, dit is wel een risico. Ja, als je dit als directeur van zo'n groot voetbalclub bij te veel mensen doet. En dat kan ik niet beoordelen. Maar je snapt wel dat ik dan dat misschien denk.
Zeker, dat kan, ja. Maar ja, nogmaals, ik denk niet echt dat het zo is.
Nee, nou ja, dan is dat ook goed.
Ja.
Maar kijk, qua communicatie dit jaar, en dat is natuurlijk wel echt een rode draad door het hele seizoen, ja, is er zo ontzettend veel misgegaan. En ik vraag me toch af hoe dat kan bij een professionele voetbalclub, waar mensen zitten met kennis. Bijvoorbeeld, wanneer was het vorige week? Was Groningen voor de media bijna een week onbereikbaar, omdat de perschef op vakantie was? Ja, dan vraag ik mij af, hoe kan dat nou, na alle incidenten die gebeurd zijn, dat wij een artikel brengen over een mevrouw die met haar geestelijk beperkte zoon in het stadion was tegen Heerenveen, die daar heel veel last van heeft gehad, en voornamelijk die jongen.
Die later bedreigd dan was, nou ja, na die publicatie.
Nou ja, na die publicatie is die vrouw aan best wel wat kanten bedreigd. Nou, verschrikkelijk natuurlijk. Nemen wij contact op met FC Groningen met dat verhaal voor een reactie. En dan krijg je te horen, ja, sorry, ik ben op vakantie. En,
maar een perschef mag een keer op vakantie, hè?
Nee, tuurlijk mag een perschef op vakantie. En wij zijn ook wel eens op vakantie. Maar dan denk ik, dan moet je op zo'n moment toch even iemand anders daar de verantwoording over geven. Want in de periode waarin je nu zit als club, kan het niet zo zijn dat je 4-5 dagen voor media onbereikbaar bent. Maar ja, zo sta ik daarin.
Ja, wat vind jij daarvan?
Ik heb dat gevraagd, want ik heb uiteindelijk het artikel ook gelezen. Ik begreep dat het dat ergens in de middag contact was gezocht en een uurtje later wat
de hele ochtend was al geprobeerd contact te zoeken.
Okay, nou ja, maar dat is het verhaal wat ik heb gehoord. Als het gaat om die vrouw, ja, die hebben wij natuurlijk wel gewoon aan de telefoon gehad de hele week. En ook vanuit Henk Niemeijer, onze supporterscoördinator, waar wij volgen daarin echt wel alles op. Dus daar is ook gewoon naar gebeld. Alleen er is geen contact gelegd. En uiteindelijk lag dat verhaal volgens mij daarna bij jullie.
Ja.
Maar nogmaals, ook ook daar in de rode draad, ja, is het te veel misschien wel gevochten tegen je eigen waarheid te vertellen. En af en toe misschien wat meer slikken en wat meer stilzitten.
Ja, maar ik denk ook met dit soort dingen, weet je wel. Als je...
Maar het is niet dat wij heel onpersoonlijk zijn. Zeker nee, niet van mijn collega's achter de telefoon, achter de balie. Oh, zeker niet van Henk. Want spreken echt daarin. Ik denk dat nog wel uniek is hoeveel contact wij hebben met supporters.
Nou, als ik bijvoorbeeld Henk Niemeijer de verhalen over hem hoor. Sinds dit jaar is hij aangesteld als supporterscoördinator.
Topper.
Stokje overgenomen van Matthias Mulder destijds. Ja. Ja, daar hoor je alleen maar hele goede verhalen over. Hoe hij met supporters omgaat, ook hoeveel tijd hij erin steekt. Ja.
Maar jij zei vechten tegen eigen waarheid. Hoe bedoel je dat?
Je wil uiteindelijk zoveel mogelijk regie hebben op wat je zelf doet. En dat is gewoon heel erg moeilijk. En dat kan je misschien dan maar eens beter laten, in plaats van dat je er tegen gaat vechten om het wel voor elkaar te krijgen. Dat lukt uiteindelijk gewoon heel moeilijk. Hè? Met Tijmens een contractverlenging. Ja. Jullie weten gewoon dingen. En dan kan je gaan vechten van hoe kan dit en leuk dat. Dan moeten nog minder mensen vertellen. Of ja, je accepteert maar uiteindelijk dat we gewoon in een wereld leven waarin het heel erg moeilijk is om dingetjes voor jezelf te houden.
Ja, maar wist jij toch wel dat het via je vader met zijn werk.
Zeker, maar zo groot. Maar uiteindelijk, ik denk ook wel dat het steeds extremer wordt. Hè. Het brengen van nieuws, dat is gewoon echt wel een ding.
Je eigen content van markten, zoals jij dat wel eens noemt.
Kan, maar er zijn ook heel veel mensen met fanaccounts, toch? Die proberen nieuwtjes te brengen. Dat wordt ook steeds meer.
Ja, er is een FC Groningen transfermarkt.
Ja, daar klopt niet zoveel van.
Oké.
Goed om te horen dan.
Prima. Welk fanaccount klopt wel dan?
Nou, er zijn weet ik zo niet. Maar er zijn wel andere mensen op Twitter die vaak natuurlijk betrouwbare dingen hebben. Maar ja, wij plaatsen zelf in principe geen onzin.
Nee, dat is niet de bedoeling.
En nou ja, je refereert net even aan die contractverlenging met Tijmen Blok zelf. Volgens mij heb ik toen op woensdag met jou contact gezocht, woensdagavond. Nou, toen bleef het even stil.
Padellen.
Dat zegt vaak al wel wat, oké. En die dag later, toen...
Probeer altijd terug te bellen, wel, binnen 24 uur.
Nee, maar dat...
Zoals ik van Hans heb geleerd.
Nee, dat gebeurt ook.
Ja, en, hij zei wel dat je 's ochtends moest bellen, dan heel vroeg.
Ja, ik had
hem dan slapen die sportjournalisten altijd.
Ik had hem 7:15 een appje. Ja, en dat heb je denk ik ook van Hans Nijland geleerd. Die was er ook altijd held in. Uiteindelijk belde ik om 10:00 terug. Want dat duurde even voordat je dat leest. Maar in ieder geval, wat ik toen dan niet zo handig vond, want het was toen al rond. Toen deed je een beetje voorkomen van... wil je nog even wachten met publiceren? Want de laatste details en ja, straks lezen ze dat... en dan gaat het alsnog niet door. Dus dan denk ik als journalist van en ook gewoon iemand uit Groningen... ja, dan wacht ik even met publiceren... want ik heb ook geen belang dat zo'n deal dan klapt.
Toen bracht iemand anders het, volgens mij, toch?
Ja, ook. En nou ja, wat ik gewoon niet zo netjes vond... was ja, dat je mij deed voorkomen alsof het nog niet rond was... Maar de foto's waren al gemaakt.
Ja, dat klopt. Maar dat had ook te maken met uiteindelijk dat wij een hele commerciële actie erachter hadden hangen.
Ja, maar dan moet je niet liegen.
Dus niet, ja, ik heb de vraag is of ik heb gelicht.
Nou
heb
ja, je ja. zei dat het nog niet rond was. Nee. En dat was het wel.
Ja, maar dat is de vraag. Dat is voor het moment van bekendmaking, toch?
Nou.
Ja. De handtekening.
Ja.
Ja.
Maar dan
ja.
denk ja. ik op zo'n moment, jongens. Als je er niks over wil zeggen... Ja. Kan je beter zeggen, ik wil daar niks over zeggen.
Juist, maar dan krijg je weer het verwijt en daarbij kan jij ook...
Nee, want ik heb altijd...
Ja, ze zeggen nooit wat.
Ik heb tegen Mark-Jan bijvoorbeeld ja. ook altijd gezegd... dat ik dat af en toe lastig vind.
Ja.
Maar dat was wel zijn eigen keus.
Ja.
Oké.
Okay. Nee, wat ik denk je beter kan zeggen, Steven, tegen jou... is gewoon, je moet het gewoon brengen. Nou ja. Dan is het waar of niet waar, toch?
Nou ja, precies.
Ja. Dus laten we die afspraak nu maken.
Nou ja.
Ja. Jongens. Wat is dit toch een prachtig moment waar ik getuige van ben.
Ja.
En alle luisteraars. Ja. We vliegen elkaar niet in de armen straks, hè? allemaal leuk en aardig. Allemaal dit soort kleine dingetjes noem ik het even tussen aanhalingstekens. Ja. Maar uiteindelijk 7 punten achterstand op de nummer 16. Jij zegt, ik heb nog vertrouwen. Dat moet je ook zeggen. Maar kun jij 1 ding noemen waarom jij denkt van dit gaat nog lukken? Want het geloven is er gewoon echt niet.
Ja, dat ben ik gewoon niet met je eens. Omdat uiteindelijk, ik denk dat alle spelers zich graag veilig willen gaan spelen. Alleen, ja, ik denk wel dat de opdracht met de weken moeilijker aan het worden is. En de laatste 2 wedstrijden waren het, vond ik, individuele fouten die ons uit de wedstrijd hebben gehaald. Ja, daar zie je ook wel mentale kwetsbaarheid. Die 2 wedstrijden daarvoor, denk ik dat we best wel goed hebben gespeeld. Maar dan spelen we tegen 2 tegenstanders die bovengemiddeld veel kwaliteit hebben. Ik denk dat dat niveau niet zo ver weg is en dat je dan nog steeds kan winnen. Alleen ja, dat heeft volgens mij de trainer ook gezegd. Ja, naarmate de overwinning op zich laat wachten, op een gegeven moment is er geen tijd meer. Dus het is niet makkelijker geworden na het weekend.
Nee, maar die 95%, 90% waar je het over had in de winterstop van FC Groningen...
Die is een stukje kleiner geworden, ja.
Klein stukje maar.
Nee, een stuk.
Ja, dat is een heel stuk natuurlijk. Maar theoretisch kan het nog steeds.
Alles kan.
Je hebt nog 7 wedstrijden. 21 punten. Nou ja, als je die pakt, dan ben je er. Zo simpel is het denk ik ook. Er zijn een aantal verzachtende omstandigheden... dat Emmen bijvoorbeeld een heel, heel moeilijk programma nog heeft.
Ja. En een trainer die...
En Lukien die gaat straks natuurlijk alleen maar onder 21 spelers erin zetten bij Emmen. Maar gekheid. Je hebt op dit moment denk ik geen enkele reden om aan te nemen dat het goed gaat komen... Je hebt dit seizoen 4 wedstrijden gewonnen. Je moet een gat van 7 punten goed maken... en dan nog niet eens kijken naar wat de tegenstanders zelf gaan doen. Dus dan moet je minimaal 3 of 4 wedstrijden winnen. Net zoveel wedstrijden als je tot dusver hebt gewonnen. Ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren.
Nee. Wouter nog wel, dus dat scheelt.
Ja, maar dat moet ook. Ik denk ook een trainer, tuurlijk. Een directeur... iedereen die bij die club werkt, het enige wat je kan doen... is uitstralen dat het goed gaat komen en dat je er alles aan doet dat het goed komt. Wout kan niet er ook niet gaan zeggen van het komt niet meer goed. Nee. Het enige antwoord wat hij kan geven.
Volgend jaar, wat voor scenario ligt er? Want stel dat de club degradeert. Wat zijn dan de belangrijkste zaken die moeten gebeuren?
Ik wil niet op dat hele scenario ingaan, omdat ik het dan vind, dan geef je je ook over. Kijk, ik snap dat daar zorgen zijn van wat gaan we doen met het voorbestaan van de club en de continuïteit. We zijn gezond genoeg om dat op te vangen. We denken ook dat we daarin veel steun gaan krijgen van mensen om dat te doen. Dat mocht het gebeuren. Dat we er alles aan gaan doen om in 1 keer terug te komen. Maar verder vind ik het nu veel te voorbarig nog om daarover te gaan praten.
Maar je zegt dan geef je het signaal dat je je overgeeft.
Ja, dat vind ik als je daar in je hoofd rekening mee houdt.
Kijk, nou, je bedoelt misschien eerder mee naar buiten toe.
Ja, bestuurlijk is het natuurlijk heel slecht als je daar niet over nadenkt. Want je moet altijd de continuïteit van de club, wat er ook gebeurt, staat altijd bovenaan. Nou, nogmaals, daar hebben we ook al van gezegd. Ja, dat komt niet in gevaar. Het is natuurlijk wel een financieel drama tussen aanhalingstekens. Want het is niet zo dat je een klein stapje terug doet.
Nee, maar je zegt financieel drama, maar ook gewoon de
de eer van een supporter alles, en het gevoel.
Dat is alles. Dat is alles. Ja.
Maar het script ligt er wel.
Ja.
Maar daar wil je niks over zeggen. Kun je wel iets zeggen over hoe dat dan gaat qua... Blijft de organisatie op dezelfde grootte, bijvoorbeeld, als de Eredivisie jaren?
Je zou in alles een stukje terug moeten. Maar ook daar is het nog allemaal veel te vroeg om daar nu al hele grote uitspraken over te maken. Alleen jij kan zelf ook de rekensom maken, Mino, dat heb je ook gedaan. Met name alleen aan tv-geldencontracten ga je natuurlijk een enorme sprong naar beneden maken. Ja, dat is niet zomaar iets wat op te vangen is door een speler te verkopen of wat dan ook. Want je moet juist sportief, dat is sowieso het allerbelangrijkste nu ook, moet je in één keer terug. Dus met name die kwaliteit van die selectie waarborgen, die zijn enorm belangrijk.
Iedereen loopt hier weg.
Er blijft niemand over je.
Eén minuutje. Ja, dit is toch ook ongelooflijk. Dat snap ik ook. Heel veel mensen willen ook gewoon weten wat er met een club gaat gebeuren. Ja. Nogmaals, mocht het fout gaan, echt degradatie. Wat voor club is FC Groningen dan volgend seizoen?
Ja, hoe bedoel je?
Nou ja, ze gaan hier naar dit stadion natuurlijk. Ik bedoel, dat stadion dat blijft. Ja. Naar wat voor wedstrijden gaan zij kijken? Wat voor organisatie is er? Is dan de bedoeling om binnen één jaar, koste wat kost, direct terug te keren? Of wil je dat ook een soort van gedegen doen? Hoe?
Nogmaals, als het, laten we hopen dat het niet zover komt. Als dat zover komt, dan zullen we daar natuurlijk allemaal een antwoord op hebben. Alleen ik vind dat gewoon nu ook in de hele mindset en alles, is dat niet goed om naar buiten toe over te praten.
Nee, oké. Okay.
Kan je niet blijer maken.
Kijk, als supporter kan ik me voorstellen dat je
nee,
daar gewoon...
Dan komen wij in hele grote financiële problemen. Nee, dat zullen wij niet komen.
Nee, dat is dan het belangrijkste. Ja. Wie zei dat nou? Een van de rijkste degradanten ooit. Nogmaals, mocht het gebeuren, maar ja. Ik snap dat je trots bent op wat je hebt gecreëerd, financieel gezien.
Nee hoor, daar ben ik niet zo trots op.
Oh,
nee.
Oké. Okay. Wat was er nou weer?
Ja, ik hield Steven niet meer, is heel nodig in het toilet.
Dat is toch ongelooflijk. Nou, we zijn ook een dikke uur bezig. We hebben het nog even over volgend jaar gehad. Maar daar wil Wouter, en dat snap ik ook wel, niet al te veel over zeggen. Eerste is nu nieuwe TM. Daar moeten we nog een paar weken op wachten. Of
dat zou kunnen, ja.
Ja. En dus geen nieuwe trainer. Niet dat wij van de race een kop eraf willen hakken, maar dat het gewoon even duidelijk is.
Ik denk wel dat je wel... Ik heb dan nog één ding te zeggen over Dennis van der Ree. Wel in oogschouw moet nemen wat er allemaal verkeerd is gegaan. In wat voor positie hij uiteindelijk is ingestapt. Dat er versterkingen waren beloofd. Dat hij mede op basis daarvan ja heeft gezegd. Dat die versterkingen er nog niet eens waren toen Groningen de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Excelsior speelde. Dat hem directe versterkingen waren beloofd. Dat je eigenlijk los van Johan Hoven, nou, en in een later stadium pas Manu, maar ja, laat ook nog heel weinig zien, en Willems. Dat het allemaal, en dat is eigenlijk ook weer een van die verhalen van dit seizoen, veel te laat is gebeurd.
Ja.
En dat het hem daardoor ontzettend moeilijk is gemaakt.
Utrecht thuis. 700 kaarten nog, zei jij, Wouter?
Dat hoorde ik vanochtend, ja.
Oké. Okay. Hans Nijland die deed dan altijd van, ja, er zijn nog 10 kaarten. En dan dacht iedereen van, nu ga ik kopen. Dus dat doe jij niet, hè?
Nee.
Gewoon komen, jongens. Ja. Nog 700 man kunnen erin. Ik ben heel benieuwd. Snap je een beetje de gelatenheid ook die er is? Rondom de club, dus bij supporters. Ik merk het ook bij ons. Want er wordt weer gezegd, ja, vrijdag moet je winnen. Maar ja, het is allemaal een beetje...
Nee, als je
weet
dat
niet.
Heel vaak zegt en het gebeurt heel weinig, dan snap ik dat, ja.
Ja, maar die gelatenheid, ik merk bij jou ook wel een beetje, hoor.
Ik ben gewoon moe.
Ja? Oké. Okay.
Ja,
ja. Moeten we stoppen gelaten. Dan? Oké. Okay. Nee. We gaan stoppen. Nummertje van Martin. André Hazes, al jouw woorden zijn te veel. Ik denk niet dat het op onze gast slaat. Misschien ook wel. Ja, ik weet het niet.
Ja, hij is maar, niet
ja, nee. Nee, nou jammer, Martin. We wensen Martin natuurlijk vanaf deze weg ook beterschap.
Ja.
Hopen dat het... Hij zag er echt niet goed uit.
Nee, maar hij zweet ook. En nou ja.
Ja, we gaan hem zo meteen even bellen.
En nog gefeliciteerd voor Martin, hè? 52 geworden?
53.
Oh, nou, hij ziet eruit als 52.
Wouter, Veel succes en sterkte de komende tijd.
Ik waardeer het dat je er was vandaag. Want dit was denk ik de minst prettig moment eigenlijk om... hier na lange tijd weer eens aan te schuiven. Maar de afspraak stond ook al een hele tijd. Ja. En ik waardeer het dat je hier bent komen zitten. Dus dank daarvoor.
Ja. Ja, en jullie hebben ook iets afgesproken. Hè? Wat ga jij dan nou zeggen? Van, breng het maar, hè, als er nieuws is. Ja. Nou, hoi. Al jouw woorden zijn te veel van Hazes. Dank je wel, Wouter, nogmaals.
Ja.
Zo hard en gevoelloos als een steen.